Wij gaan met elkaar een paar gedeeltes lezen. En wel 2 Samuel 7. 2 Samuel 7. Vers 18 tot en met 25. Dat is een dankgebed van David. En het gaat over het erfelijk koningschap aan David toegezegd. De profeet Nathan die komt bij hem langs en David die wil een tempel bouwen voor de Heer, een huis. Alleen David krijgt te horen dat dat niet voor hem is weggelegd, maar voor zijn zoon Salomo. En dan is er een dankgebed van David vanaf vers 18 tot en met 25. En toen ging koning David de heilige tent binnen en nam plaats voor het aangezicht van de Heere. Hij zei: wie ben ik, Heere, Heere, en wat is mijn huis dat u mij tot hiertoe gebracht hebt? En dit was in uw ogen nog gering, Heere, Heere. En u hebt ook nog over het huis van uw dienaar gesproken tot in verre tijden. En dit overeenkomstig de wet van de mensen, Heere, Heere. En wat zal David nog meer tot u spreken? U kent uw dienaar immers, Heere, Heere. Omwille van uw woord en naar uw hart hebt u al deze grote dingen gedaan en aan uw dienaar bekendgemaakt. Daarom bent u groot, Heere God, want er is niemand zoals u. En er is geen God dan u alleen, zoals blijkt uit alles wat wij met onze eigen oren gehoord hebben. En wie is als uw volk, als Israël, het enige volk op de aarde dat God is gaan verlossen, om voor hem een volk te zijn, om zich een naam te maken en voor u, Israël, deze grote en ontzagwekkende dingen te doen? Voor uw land, zegt David, voor de ogen van uw volk, dat u voor uzelf uit Egypte verlost hebt van heidenvolken en van hun goden. En u hebt uw volk Israël voor eeuwig voor uzelf bevestigd als uw volk, en u, Heere, bent hun tot een God geworden. Gaan we ook nog lezen Romeinen 9 vers 1 tot en met 5. Over het volk Israël gaat het deze morgen. Of hoe je dat ook bekijkt. Romeinen 9 vers 1 tot en met 5. En dan schrijft Paulus, die schrijft dus aan de gemeente in Rome. En dan schrijft Paulus: ik spreek de waarheid in Christus en ik lieg niet. En mijn geweten getuigt mee door de Heilige Geest dat het een grote bron van droefheid voor mij is en een voortdurende smart voor mijn hart. Want ik zou wel willen wensen verbannen te zijn weg van Christus ten gunste van mijn broeders, mijn familieleden wat het vlees betreft. Zij zijn immers Israëlieten. Voor hen geldt de aanneming tot kinderen en de heerlijkheid en de wetgeving en de dienst en de beloften. Tot hen behoren de vaderen en uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus, die God is, boven alles. En dan nog Romeinen 10 vers 1 en 2. Broeders, de oprechte wens van mijn hart en mijn gebed tot God voor Israël is gericht op hun zaligheid. Want ik getuig van hen dat zij ijver voor God hebben, maar niet met het juiste inzicht. We hebben nu bepaalde gedeeltes gelezen uit Gods woord. En elke keer als ik luister naar sprekers of wat ook, dan moet je je voorstellen, dan hou ik dus deze morgen een uitleg over wat hout is. Hoe hout ontstaat, dat de bomen groeien. Dat de bomen groeien en dat het een bouwmateriaal is. En ik sta daar een uur over te spreken. En op het einde zeg ik tegen jullie, het is toch fijn hè, dat we met steen kunnen bouwen. Dus heb ik een uur gepraat over hout. En vervolgens zeg ik, het is toch mooi deze uitleg. Want het is mooi dat we met steen kunnen bouwen. Een stuk spanningsveld. En dat is het eigenlijk ook. En wat we net hebben gelezen ook, dan hebben we het daar, daar komen we straks ook wat tegen, over de Joden, de twee stammen. Want het volk Israël bestaat uit de 2 en 10 stammen. En als je naar de Joden kijkt, ook ten tijde dat de Heer Jezus hier rondliep, dan hadden zij het gevoel dat zij het enige volk waren die eigenlijk God toebehoorde. En dat zij een goddelijk voorrecht hadden boven alle andere volken. En al die andere volken waren van de liefde van God uitgesloten. En eigenlijk, als je dat ook leest in de evangeliën, dan komt er eigenlijk op neer dat eigenlijk die andere volken, die gingen eigenlijk, zoals wij dat noemen, naar de hel of naar de vuurplaats. Ze werden buitengeworpen. Ze hoorden er niet bij. De Joden die keken eigenlijk minderwaardig neer op al wat buiten hun gezichtsveld was. Zij waren het uitverkoren volk. En dat is ook het gekke. En zij koppelden eigenlijk ook nog Gods trouw aan hun wetsgehoorzaamheid. Want zij hadden de wet ontvangen. En die hielden ze puntgaaf met hun eigen inzettingen erbij. Zij waren een uitverkoren geslacht. En ze waren er elke dag mee bezig in de tempel of wat ook, om eigenlijk een balans te vinden wat God van hun vroeg en wat ze zelf bijbedacht hadden. En zij waren heel vroom in hun eigen ogen. En eigenlijk, het persoonlijke geloof deed er eigenlijk helemaal niet toe. Zij behoren bij het volk, de twee stammen. En altijd dachten ze ook na over de voorbeschikking. Zij waren, zoals we net gelezen hebben, al voorbeschikt in het Oude Testament, dat zij het volk waren, het enige volk op aarde die God op het oog had. En ze geloofden ook dat alles wat God deed, bepaald was voor hun. En toen de Heer Jezus hier rondliep, kende hij hun gedachten. Weet je, maar hij heeft eigenlijk, is hij daar nooit op ingegaan. Hij heeft ook nooit uitgelegd wat ze dachten. Maar de Heer Jezus die kende hun gedachten. Hoe eigenwijs dat ze eigenlijk waren. Maar wat hij wel zei, dat zijn teksten, als je deze aan de eerste, de beste iemand, een gelovig iemand voorlegt, weten ze er geen raad mee. Een van die teksten is dit. Matteüs 10, vers 5. Zijn discipelen, die kregen de volgende opdracht. En deze 12 zond Jezus uit en hij gebood hen, u zult u niet op weg begeven naar de heidenen, de volkeren, en u zult geen enkele stad van de Samaritanen binnengaan. Maar, zegt hij, ga liever naar de verloren schapen van het huis Israël. En als u op weg gaat, predik dan, het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. De Heer Jezus wilde niet dat zijn discipelen binnen de grenzen van Juda, Jodendom, zouden werken. Hij stuurde ze daarbuiten. En de Heer Jezus wilde alleen maar dat zij gingen naar de verloren schapen van het huis Israël. En waar waren nou die verloren schapen, of de schapen buiten Israël? Dat waren eigenlijk de 10 stammen die in de volkeren waren opgegaan. En de Heer Jezus die beperkte zijn arbeid eigenlijk tot die laatstgenoemden. eigenlijk een compleet andere gedachte dan wij altijd, tenminste wat ik altijd gedacht heb. Want ik, weet je, voor jezelf ben je opgegroeid en je dacht altijd, de Heer Jezus heeft rondgelopen in Juda. Maar de Bijbel, die heeft het daar helemaal niet over. Af en toe ging hij wel naar Juda, naar de Joden, maar hij moest altijd vluchten. Maar toch, allereerst kwam hij tot de zijnen. En er waren die twee stammen. Want zij maakten er aanspraak op. En waarom? God die was gescheiden van de 10 stammen al in het Oude Testament. En die 10 stammen die hadden zich vermengd onder de volkeren. En God die was nog altijd getrouwd met deze twee stammen. Met de stam Juda. En er staat ook heel duidelijk in de handelingenbrief, handelingen 3 vers 26, daar staat, en dan is daar een redenvoering. God die zijn kind Jezus heeft doen opstaan, heeft hem eerst naar u gezonden, naar die twee stammen. Om u hierin te zegenen, dat hij ieder van u zou afbrengen van zijn slechte daden. Daarom was hij gekomen. Handelingen 13 vers 26, man en broeders. Kinderen van het geslacht van Abraham en wie onder u God vrezen. Tot u is het woord van deze zaligheid gezonden. Tot u is dat gezonden. Handelingen 13 vers 46. Maar Paulus en Barnabas zeiden vrijmoedig. Het was nodig dat het woord van God eerst tot u gesproken zou worden. Maar aangezien u het verwerpt en u zelf het eeuwige leven niet waard oordeelt, zie, wij wenden ons tot de heidenen. Het eerste, dat was eigenlijk uitgangspunt, tot die twee stammen. Maar de Heer Jezus zei tegen zijn 12 discipelen, ga liever eerst naar de verloren schapen van het huis Israël. Maar de Joden, die verwierpen hem. En daarom ook dat de grootste tijd, op het overgrote deel van zijn tijd, was de Heer Jezus eigenlijk buiten stam Juda, buiten Juda. En waar was hij het meest? In Galilea. Ten noorden van Juda. Daar, dat was het Galileese land. En als je dan kijkt wat Galilea is, kun je gewoon opzoeken. Er staat Hagalil, mogelijk een afkorting van Galil Hagoyen. Het district der heidenen, district van de volkeren. Het is een hele grote landstreek, staat erbij, in het noorden van de staat Israël en historisch in Libanon. En het is het gebied onder meer bekend waar de Heer Jezus zelf is opgegroeid. Hij is opgegroeid in Galilea, want daar kwamen Jozef en Maria vandaan. En daar heeft hij ook veel gepredikt. Dan de woonplaats van de Heer Jezus, Nazareth. Die plaats ligt ook in het noorden van Israël, ook in Galilea. Daar is de Heer Jezus opgegroeid. En dat staat allemaal heel duidelijk opgetekend. En dan nog iets. Weet u, de Heer Jezus die had 12 discipelen. Weet u waar ze vandaan kwamen? Ze kwamen allemaal op één na uit Galilea. Eén kwam uit de stam Juda en wel Judas. En dan kun je weer zien wie heeft hem verraden. Judas, de twee stammen. De Joden. En die 11... die kwamen uit Galilea. De Heer Jezus wist waar hij mee bezig was. En dan staat er in Marcus en ook in Matthäus dat de Heer Jezus ook wel naar Samaria en delen van Tyrus ging. En als je kijkt naar de stad Samaria, weet je, als je dat opzoekt op internet, dan was dat eigenlijk de hoofdstad van de koningen van het oude koninkrijk Israël. Het zogenaamde Tien Stammenrijk. En dat lag in het huidige Palestina, op de westelijke Jordaanoever. Dat zijn dingen die je kunt gewoon opzoeken. En Tyrus, waar de Heer Jezus ook veel kwam, was gewoon een havenstad in het zuiden van Libanon, gelegen aan de Middellandse Zee, weer op de hoogte van Galilea. En als je dan ook nog leest in Gods woord, de Heer Jezus zei zelf tegen hen, van jullie behoren niet tot de twee stammen, maar jullie behoren tot de volkeren. En zo was het ook met de hoofdman in Capernaum, Matthäus 8 vers 11, daar zegt Jezus. Toen Jezus dit hoorde, verwonderde hij zich en zei tegen hen die hem volgden, voorwaar, ik zeg u, ik heb zelfs in Israël zo'n groot geloof niet gevonden. En de hoofdman te Capernaum, dat was geen Jood. Het was eentje uit de volkeren. En dan zegt hij, maar ik zeg u dat er velen zullen komen van oost en west. En zij zullen aan tafel gaan met Abraham, Isaac en Jacob in het koninkrijk der hemelen. En de kinderen van het koninkrijk zullen buiten geworpen worden. En de kinderen van het koninkrijk zullen buiten geworpen worden. In de buitenste duisternis. Daar zal gejammer zijn en tandenknars. En Jezus zei tegen de hoofdman, ga heen. En het zal u gaan zoals u geloofd hebt. En zijn knecht is gezond geworden op datzelfde moment. Het is toch goed en fijn om zoiets te lezen. Dat je gewoon die onderscheid kunt maken waar je het over hebt. En als je dan kijkt naar de kinderen van het koninkrijk die zich eigenlijk het koninkrijk toegeëigend hadden, die werden buiten geworpen. Zij dachten dat ze door de wetkennis en door het houden van de wet het koninkrijk zouden beërven. En als je dan gaan we weer terug. Weet je, als je dit zo leest, dan kun je eigenlijk daaruit concluderen dat eigenlijk de verloren schapen delen in het heil wat God voorbereid had. En wat wij altijd voor ogen hadden van, wat gebeurt hier eigenlijk? Het was toch bestemd voor de Joden? Maar die werden buiten geworpen. En waar komt dit allemaal vandaan? Nu gaan we even lezen Genesis 48. En dat gaat over Jozef. We kennen met elkaar het verhaal van Jozef. Die verkocht werd door zijn broers naar Egypte. Hij werd daar onderkoning. En hij kreeg twee zonen, Ephraim en Manasse. Genesis 48. En er staat in Jacob, Genesis 48, Jacob zegent de zonen van Jozef. En er waren de 12 zonen. Ik houd maar even bij 12. Maar op een gegeven moment wordt het gezegend en dan brengt Israël, Jacob dus, die zit daar en Jozef, die brengt zijn twee zoons bij Jacob, want ze zouden ook gezegend worden. En dan liggen ze op de knieën voor Israël, Jacob. En Manasse was de oudste. Eerste geboorterecht. Verhaal kennen we. En dan op een gegeven moment, wat doet Jacob dan? Die kruist zijn handen. En dan, dat houdt in, met zijn rechterhand legde hij op Ephraim, de jongste, en zijn linkerhand op Manasse. Met andere woorden, Ephraim kreeg het eerste geboorterecht, ondanks dat hij niet de oudste was. En als je dat dan zo leest, en Jozef die springt er direct in, maar vader, u doet het verkeerd, u moet andersom. En wat staat er dan? Maar zijn vader weigerde het en zei, ik weet het, mijn zoon, ik weet het. Ook hij zal tot een volk worden, ook hij zal aanzien krijgen, maar toch zal zijn jongste broer meer aanzien krijgen dan hij. En zijn nageslacht zal tot een grote menigte van volken, en een grote menigte van volken, letterlijk een volheid van volken worden. Zo zegende hij hen op die dag. Hij zei, Israël zal met jullie naam zegenen door te zeggen, mogen God u maken als Efraïm en als Manasse. Zo plaatst hij Efraïm voor Manasse. En Efraïm, als je Gods woord zo leest, dan weet je dat Efraïm eigenlijk staat voor de 10 stammen. En als je dan ook Matteüs 22 leest, dan kun je lezen een heel verhaal, dat eigenlijk eerst de Joden werden uitgenodigd tot het heil. Alleen, ze wilden niet komen. Ze wilden niet komen. En dan gaat de meester, die gaat dus op de kruispunten staan en iedereen riep hij. Iedereen mocht komen. En weet u, het is toch onvoorstelbaar dat waar de Heer Jezus voor gekomen is, dat ze hem afwezen. Ze wilden niets met hem te maken hebben. En degenen die daar buiten stonden, die kwamen. En die mochten aanzitten aan het bruiloftsmaal. Maar hoe kon het toch zijn dat het kleine stukje van Israël, de Joden, hem toch verwierpen? Dat kon alleen maar als dat restje geen echt Israël meer was. Niet die stam die het eigenlijk behoorde te zijn. Weet u, en dat is ook een kwestie van, moet u zelf maar eens onderzoeken. De Joden waren vermengd met Esau. U kent Esau. En Esau, die verkocht zijn eerste geboorterecht aan Jacob. En als je dat dan bekijkt, dan denk ik van, eigenlijk onvoorstelbaar. Dus Esau, die was gigantisch gefrustreerd. En door alle eeuwen heen, en dat kun je ook in de Bijbel lezen, hebben die zich vermengd met de Joden. Dus eigenlijk waren de Joden eigenlijk een wolf in schaapskleren. Want de Heer Jezus, die zegt zelf ook tegen de Joden, gij zijt Satans geslacht. Gij komt uit de duivel, zegt hij zelf, omdat hij wist waar ze vandaan kwamen. Het waren wettische Joden, maar u hebt de Satan tot vader, zegt hij zelf in de evangelie. En dat is eigenlijk de werkelijkheid. Esau heeft zich vermomd als Jacob. En dan staat er ook in Matteüs 21, vers 23, daarom zeg ik u lieden, dat het koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden en een volk gegeven dat zijn vruchten voortbrengt. En wie op deze steen valt, die zal verpletterd worden. En op wien hij valt, dien zal hij vermorzelen. Als je dan naar de Joden kijkt, nog de enige tak aan Israël boom waar God een verbond mee had, bleek wel een natuurlijke tak te zijn, maar een tak die onvruchtbaar is geworden. Eigenlijk was het gewoon een wilde tak. En God had nog altijd een verbond met hem. En als het werkelijk zo was, als Israël nog een zuivere tak was, dan zouden ze de Heer Jezus met beide armen hebben ontvangen. Maar wie kwamen wel? Iedereen die buitengesloten was, die kwamen tot de bruiloft. En er waren de vruchtbare takken. En die waren door ongeloof en een scheidsbrief gewoon afgebroken. Degene die vervreemd waren van een verbond, maar altijd in het verleden, altijd had God hen op het oog. God die wist wie ze waren. Waar hij een verbond mee had. En waar hij ook een scheidsbrief aan had gegeven. En dan staat er ook in Efeze 2 vers 11. En er staat, en dat is een later brief van Paulus. Daarom, schrijft Paulus, gedenkt dat gij die eertijds volkeren waart in het vlees en die voorhuid genoemd werd van degene die genaamd zijn besnijdenis in het vlees, die met handen geschiet, dat gij in die tijd zonder Christus waart, vervreemd van het burgerschap Israëls en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende en zonder God in de wereld, maar nu in Christus, Jezus, zijt gij die eertijds verre waart, nabij geworden door het bloed van Christus. Zij werden zich bewust van hun afkomst. En zij namen de Messias wel aan als hun koning. En dat is ook het punt. Het gaat om het persoonlijk geloof. Je hebt geen voorkeur bij God als je denkt dat jij dus de wet houdt. Maar God plaatst hen buiten het koninkrijk, omdat ze de Heer Jezus, eigenlijk God, verwierpen. Omdat zij dachten dat zij door de wet en wetskennis een plaatsje hadden bij God. Maar God die keek op een andere manier naar de mens. En als je dan naar de kerk kijkt door alle eeuwen heen, is het eigenlijk dat het precies hetzelfde. De kerk heeft zich alles toegeëigend van wat eigenlijk voor het volk Israël was. Alles. Zij waren de uitverkorenen in plaats van Israël. Dat is de basis tot op de dag van vandaag. En ook het denken van onszelf moet eigenlijk compleet, ondanks dat we altijd bezig zijn met het geheimnis van Paulus, moeten we eigenlijk Israël niet uit het oog verliezen. Want Israël, wat we ook gelezen hebben in Gods woord, is tot op de dag van vandaag nog altijd Gods oogappel. En wat heeft eigenlijk God bedoeld met de uitverkorenen? Zijn wij uitverkoren? Als we Matthäus 24 vers 31 even bijpakken. Matthäus 24, vers 31. En er staat: en hij zal zijn engelen, en dat gaat over de eindtijd, uitzenden onder luid bazuingeschal, en zij zullen zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan. De uitverkorenen. Als je dit zo kijkt, als wij zeggen wij zijn uitverkoren, zo zijn wij opgevoed door alle eeuwen heen, de uitverkorenen. Wij hebben de plaats ingenomen van Israël, de uitverkiezing. Maar God heeft door alle eeuwen heen de kerk verkondigd, Israël is aan de kant gezet. En als je dan kijkt, waar gaat het nu eigenlijk om? Het gaat om het ware geloof. Het geloof dat Jezus de Christus is. Dat is het kernpunt van alles. Hij is gekomen voor de verloren schapen van het huis Israël. En het gaat niet om wets- of rechtskennis. Het gaat erom, God kijkt naar het hart. En God die heeft ooit een raadsbesluit genomen van reeds voor de grondlegging van de wereld. Heeft hij alles op een rij gezet zoals hij wilde hebben. En één, hij heeft een eigen volk uitgekozen die eigenlijk voor hem zou gaan werken. Eeuwen door. We weten wat er met Israël is gebeurd. Maar we weten ook dat er een tijd komt dat Israël zich gaat bekeren. En dan staat er in Matthäus 22 vers 14. Velen zijn geroepen, maar weinig uitverkoren. En daar hebben we weer de tekst die we net hebben gelezen. God heeft er zoveel geroepen, maar er zijn maar weinig gekomen. Ze hebben een verkiezing die ze eigenlijk voor de grijpen hadden, hebben ze niet bevestigd. Ze gaven geen gehoor aan hun roeping. Dus heel weinig lieten zich eigenlijk uitverkiezen. En die uitverkiezing, daar, als je dat wilt, moet je gewoon de Heer en Heiland aannemen als je verlosser. Dan ben je een ware uitverkorene. Dan ben je uitgekozen. En als je dan Gods woord ook leest, dan zie je ook dat nergens die verloren schapen de uitverkorenen zijn. Nergens. Hoe je de Bijbel ook leest, dat lees je nergens. Maar Paulus, die zegt wel, je bent uitverkoren. Hij noemt het ook letterlijk in Efeze 2. Hij wijst daar gewoon op. En er staat in Efeze 1 vers 4 ook, in Christus zijn zij en ook wij uitverkoren van voor de grondlegging der wereld. Maar God heeft nooit mensen die dachten dat ze uitverkoren waren, uitverkoren genoemd. Zij hadden dat zichzelf toegeëigend. Maar nu zien we ook hier, er worden alleen maar uitverkoren genoemd in Christus Jezus. Dan ben je een uitverkoren iemand als je gelooft dat Jezus de Christus is. En daar kun je ook zien, God heeft, en er staat ook in Efeze 1 vers 4... in Christus zijn we uitverkoren van voor de grondlegging van de wereld. En als je dan naar het volk kijkt, en dan staat in Matteüs 25 vers 34... vanaf de grondlegging de wereld. Dus God had al een plan van voor de grondlegging. Maar als je kijkt naar zijn volk, is vanaf. Dus hieraan kun je eigenlijk concluderen dat God eigenlijk nooit, ook nooit, zijn volkomen heil heeft gegeven aan een volk, of je nu geloofde of niet met je hart, heeft God nooit gedaan. En ze wilden daar wel aanspraak aan maken. Alleen zij werden buitengeworpen. Weet u? En daarom ook over uitverkiezing is ook zoiets. God die kijkt het hart aan. En dat ziet hij eigenlijk al, en dat kunnen we overlezen. Over al voordat er iemand geboren is, ziet God het hart aan. En dat is eigenlijk een verborgen kans. Kijk, wij zien alleen wat voor ogen is. Maar God die ziet veel dieper en dieper. God die kijkt niet wat voor ogen is. En als je dan kijkt ook naar Esau en naar Jacob, hoe ze geboren werden, dan zie je al dat God van tevoren zijn oog had laten vallen op Jacob. En niet op Esau. En dat lees je ook in Romeinen 9 vers 10. Er staat, en dit niet alleen, maar zo was het ook met Rebecca, die zwanger was van één man, namelijk Isaac, onze vader. Want toen de kinderen nog niet geboren waren, staat er, nog niet geboren waren, en niets goeds of kwaads gedaan hadden, opdat het voornemen van God dat overeenkomstig de verkiezing is, stand zou houden. Niet uit de werken, maar uit hem die roept. Dus we kunnen werken wat we willen, maar God roept. Werd tot haar gezegd, de meerdere zal de mindere dienen. Zoals geschreven staat, Jacob heb ik lief gehad en Esau niet. En zo is het ook in Genesis 25 vers 23. Er zijn twee volken in uw schoot en twee naties zullen zich uit uw lichaam vereenscheiden. Het ene volk zal sterker zijn dan het andere en de meerdere zal de mindere dienen. Weet u, de verwerping die slaat op de verharding van je hart. Als jij je verhardt voor God en je gelooft niet dat Jezus de Christus is, en je bouwt eigenlijk je huis op je eigen inzicht en op je eigen wet, ziet God in het verborgen naar je hart. Hij kijkt naar het hart en daar ziet hij alles en wat wij niet zien. Weet u, en dat is ook het geweldige, wat ik zelf ook voor mezelf, toen ik hiermee bezig was, ontdekte. God die gaat door met zijn volk tot de dag van vandaag. En God komen alle lijnen weer tezamen. In Gods heilshandelen. En als je dan ook in Colossenzen 1 vers 15 tot en met 23 leest. Hij is het beeld van de onzichtbare God. De eerstgeborene van heel de schepping. En dat is ook het geweldige. De Heer Jezus Christus, de eerste geborene van heel de schepping. Hij ziet het hart aan. En hij overziet alle dingen. Weet u, God is een God van trouw. Hij laat zijn volk nooit en te nimmer vallen. Jesaja 54 vers 6. Die geeft een heel duidelijk inzicht hoe God tegen zijn vrouw Israël aankijkt. Die een scheidsbrief heeft ontvangen. En voor een ogenblik verlaten is geweest. En er staat ook in Jesaja 54 vers 6. Want de Heere heeft u geroepen als een verlaten vrouw en bedroefde van geest. Nochtans zult gij de huisvrouw, de jeugd, hoewel gij versmaad zijt geweest, zegt uw God. Voor een klein ogenblik heb ik u verlaten, maar met grote ontferming zal ik u vergaderen. God heeft zijn volk uit Ephraim nog altijd lief. De schapen. Buiten Israël heeft hij nog altijd lief. En dan zegt hij, maar met eeuwige goede tierenheid, vers 8, zal ik mij uwer ontfermen, zegt de Heere uw verlosser. Want dat zal mij zijn als de wateren van Noach, toen ik zwoer dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden gaan. Alzo heb ik gezworen dat ik niet meer op u toornen, nog u schelden zal. Want bergen zullen wijken en heuvelen wankelen. Maar mijn goede tierenheid zal van u niet wijken. En het verbond van mijn vrede zal niet wankelen, zegt de Heere, uw ontfermen. Gij verdrukte, door onweer voortgedreven, ongetroost. Zie, ik zal uw stenen gans sierlijk leggen. En ik zal u op saffieren grondvesten. Als je dat allemaal zo leest en tot je door laat dringen dat God het hier heeft over de 10 stammen. Hij heeft ze zo lief. En hij zegt, en ik zal jullie weer tot mij nemen in de toekomst. Weet u, en dat is ook het resultaat van Gods heilshandelen door alle eeuwen heen. Hij heeft zijn volk, ook in Gods woord, tot op de dag van vandaag op het oog. Weet u, God heeft zijn volk uitgekozen. Het is een genadige God. En door alle eeuwen heen, lees Gods woord maar, laat hij Israël nooit in de steek. God is de schepper van hemel en aarde. De God van Abraham, Isaac en Jacob. God, de echtgenoot, de man van Israël en van niemand anders. Niet van ons of wat ook. God, de enige ware God, buiten hem is er geen God. En de God van Israël overziet alle dingen. Veel meer dan u en ik bij elkaar. God die kijkt naar het hart. En God heeft alles in zijn schepping zo geordend. Hij heeft alles geregisseerd tot op de dag van vandaag. En als we om ons heen kijken, dan denken we soms wel van, wat gebeurt er in deze wereld? En als we dan gewoon Gods woord erbij pakken, dan moeten wij met elkaar weten wat er gebeurt in deze wereld. Want het is geregisseerd. Het staat van tevoren vast. Wij kunnen daarop mopperen wat we willen. En we kunnen daar alle wereldleiders op loslaten. Maar in Romeinen 8 vers 19 tot en met 22 daar staat, gaat het over de schepping. En dat vind ik altijd een mooie tekst. En er staat, want met rijkhalzen verlangen wacht de schepping op het openbaar worden van de zonen Gods. Want, staat er, de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen. En dan staat er niet vrijwillig. Het gebeurt niet zomaar wat er momenteel gebeurt. En we kunnen dus, overal kunnen we tegenaan trappen. Maar het gebeurt niet vrijwillig. Maar om, staat er, de wil maar om hem, met een hoofdletter. Omdat God haar daaraan onderworpen heeft. God heeft zijn hele schepping onderworpen. Niet vrijwillig. In hopen echter, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de verhankelijkheid zal bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten, zei Paulus, dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in baarnesnood is. Niet vrijwillig, maar God heeft het zo geregisseerd om hem, die hem daaraan onderworpen heeft. Wat er momenteel gebeurt in deze wereld. God die overziet alle dingen. Alles wat er was, is al gebeurd. En God kijkt in de toekomst. Want zijn woord is de toekomst. Alles wat hier staat, is geregisseerd. God weet wat er gebeurt. Hij geeft de Satan een bepaald gebied. Hij heeft hem eigenlijk gewoon aan een lijntje. Tot zover mag je gaan, maar niet verder. Maar God die wil dat zijn schepping, die in baarnesnood is, dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt. En wat er momenteel gebeurt, moet gebeuren. Om hem, die hem daaraan onderworpen heeft. En als afsluiting Efeze 4, vers 17 tot en met 24. En dan schrijft Paulus, en ik heb steeds Israël voor het oog. En dan moet je je voorstellen, en dan schrijft Paulus, dit zeg ik dan, en getuig ervan in de Heere. En dan moet je de gemeentes die in die tijd leefden even voor je stellen, wie daar zaten. Daar zaten de Joden en mensen uit de volkeren. En Paulus schrijft aan die mensen. En wat zegt hij? Dat u niet meer wandelt zoals de andere volkeren. En er staat niet andere mensen. Nee, daar staat gewoon zoals de andere volken. Wij moeten niet meer wandelen zoals de andere volken. In de zinloos van hun denken. Verduisterd in het verstand. Vervreemd van het leven dat uit God is. Door de onwetendheid die in hen is. Maar als wij niet weten dat God zijn schepping onderworpen heeft, wat we net gelezen hebben in de Romeinenbrief, dat het om hem is dat hij dit doet. Niet vrijwillig. God heeft het zo geregisseerd. En dan ben je eigenlijk, en als je dat niet gelooft, vervreemd van het leven dat uit God is. Dan eigenlijk is je verstand verduisterd. Wandel nou niet zoals die andere volken. Maar kijk nou wat God wil met zijn schepping. Wij weten dat het gaat naar een dal. En als je dat niet herkent en ook niet erkent, dan denk ik dat je verduisterd bent in je verstand. En dan zegt Paulus, zij hebben zich ongevoelig als ze zijn geworden, overgegeven aan losbandigheid om alle onreinheid begeerig te bedrijven. Maar, zegt Paulus, u hebt Christus zo niet leren kennen, zoals u hem tenminste gehoord hebt en door hem bent onderwezen, zoals de waarheid in Jezus. Wij zijn niet zo onderwezen. Als je Gods woord kent, dan weten we waar het heen gaat. En dan gooi al die vroegere levenswandel van je af. En wees dan vernieuwd in de geest van uw denken, schrijft Paulus. En bekleed je dan gewoon aandoen en accepteer wat God zegt. Gewoon de jas aandoen, bekleed je met een nieuwe mens. Die overeenkomstig het beeld van God geschapen is. In ware rechtvaardigheid en heiligheid. Weet u, God is een God van trouw. En ook in deze tijd laat hij zijn volk nooit en te nimmer in de steek. Hoe je het ook wendt of keert. En dat bedoel ik ook met het begin. Ik kan uren over hout praten. En als ik afsluit met, en bouw nu maar met steen. En dat is met Gods woord ook. Alles wat er in Gods woord is. Of je nou het Oude Testament of het Nieuwe Testament is, is voor mij Israël als kernpunt. God gaat voor alle mensen. Maar Israël is een kanaal van zegen voor de hele wereld. En wij mogen zeker weten dat we deel mogen hebben aan het lichaam van Christus. Maar ook de 10 stammen. Ook die vroeger vervreemd waren. Maar ook de Jood. Een ware Jood die tot geloof gekomen is, behoort bij het lichaam van Christus. En God heeft zijn eigen volk tot de dag van vandaag op het oog. En iedereen mag erbij horen. Maar zijn volk staat centraal. De hele Bijbel door. Amen. Zullen we afsluiten met gebed en dan gaan we een slotlied zingen. Wie heeft een slotlied? Abba Vader. Oké. Dank u wel, Heer, dat we zo het einde van deze dienst tot u mogen komen, u te danken, te loven en te prijzen voor uw grote liefde die u getoond hebt in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Heer, u bent het God van heil. Reeds voor de grondlegging hebt u een plan gemaakt, Heer, en die gaat u ook tot uitvoer brengen, waarin uw volk, het volk Israël, centraal zal staan. Heer, want u laat nooit varen de werken die uw handen eenmaal zijn begonnen. Heer, en u laat uw volk nooit in de steek. Ondanks dat we zo groot zijn geworden en opgegroeid zijn, dat de gelovige van u in de plaats gekomen is van het volk Israël. Heer, maar als we uw woord lezen, dan mogen we weten dat uw volk uw oogappel is. Het is uw volk en van niemand anders. En wat er ook gebeurt in deze wereld, u omringt uw volk. Heer, zo willen we u ook danken daarvoor, Heer, dat we daarmee bezig mochten zijn deze morgen. Ook als het soms moeilijk is, voor iedereen mogen we weten dat er een tijd komt dat we volledig inzicht zullen hebben wat uw plan is. Zo willen we ook de rest van deze dag aan u opdragen. Wilt ook met diegenen zijn die het moeilijk hebben of ziek zijn. Heer, u weet alle dingen, u bent daar. Heer, zo willen we ook bidden voor de komende week. Dank aan Heer dat we mogen weten in alles wat we doen, dat u erbij bent. Heer, zo willen we alles voor u neerleggen. Heer, dit bid ik uit genade alleen. Amen. Thank you. Is er nog koffie en thee? Bedankt voor uw komst en nog een fijne zondag toegewenst.